Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 27 en daarvan het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen. 27, het derde vers. U zal worden voorgelezen in Lucas 13, de versen 22 tot en met 30. Ik herhaal Lucas 13, vers 22 tot en met vers 30. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de belijdenis van Nicea. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 48, het laatste vers, want deze God is onze God. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welken alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel. Zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. De versen 22 tot en met 30. En hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende en richtende zijn reis naar Jeruzalem. En er zeide een tot hem: Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zeide tot hen: strijd om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Namelijk nadat de Heere des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben, en gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen: ik ken u niet, van waar gij zijt. Als dan zult gij beginnen te zeggen: wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken, en gij hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen: ik zeg u, ik ken u niet, van waar gij zijt. Wijkt van mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid. Aldaar zal zijn wening en knersing der tanden, wanneer gij zult zien Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar u lieden buiten uitgeworpen. En er zullen er komen van oosten en westen en van noorden en zuiden, en zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En zie, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn. En er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 25, versen 2, 6 en 7. Heer, hij maakt mij uwe wegen. En wat daar verder volgt, ondertussen wordt er gecollecteerd. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, jonge vrienden, we willen vanmorgen eerst stilstaan bij Gods woord. De tekst voor vanmorgen vindt u in Lucas 13, vers 24, het eerste gedeelte, waar we lezen: strijd om in te gaan door de enge poort. We beluisteren in deze woorden het onderwijs van Christus. En dan gaat het in dit onderwijs om drie punten. In de eerste plaats strijd, in de tweede plaats om in te gaan, in de derde plaats door de enge poort. Strijd om in te gaan door de enge poort. In de eerste plaats strijd, in de tweede plaats om in te gaan, in de derde plaats door de enge poort. Gemeente, we zijn vanmorgen in de eerste plaats samengekomen om naar Gods woord te luisteren. En opdat we een zegen mogen ontvangen over dat woord van God. We hebben gisteren geluisterd, vandaag weer opnieuw. Ook op deze tweede paasdag legt de Heer nog arbeid ten koste aan uw ziel. Opdat u behouden zou worden en de toekomende toorn zou mogen ontvlieden. We zijn in de tweede plaats samengekomen omdat jonge mensen hun ja-woord uitspreken en belijdenis des geloofs doen in het midden van de gemeente. Belangrijk moment in hun jonge leven. Als kind werden ze gedoopt en hebben ze het teken en zegel van de heilige doop ontvangen. Groot voorrecht dat wij de kinderdoop hebben en belijden. Zoals God in het oude verbond de kinderen liet besneden, zo worden de kinderen in het nieuwe verbond gedoopt. Als we echt ouder worden, is het ook de bedoeling dat we als een volwaardig lid functioneren in de kerkelijke gemeente waar God ons een plaats heeft gegeven. En zo mogen we vanmorgen hier zijn, jonge mensen die een ja-woord hopen uit te spreken. En aan het ja-woord zitten altijd twee kanten. In de eerste plaats een hele gewone, huiselijke kant. Dat wij het hart niet kennen. En dat wij belijdenis vragen. Dat we gehoorzaamheid vragen aan de schriften. Daar komen we zo nog wel op terug bij de vragen. Maar in de tweede plaats, God vraagt het hart. God heeft niet alleen behoefte aan onze benen, aan ons hoofd of aan onze woorden. God vraagt ons hart, ons helemaal. Mijn zoon, zegt de Heer in de Bijbel, mijn dochter, geef mij uw hart. En dat is ook het onderwijs waar het vanmorgen in de schrift over gaat. Als we stilstaan bij de woorden strijd om in te gaan door de enge poort. Tekstgedeelte, schriftgedeelte waarvoor we uw aandacht vragen staat in het evangelie van Lucas. We lezen in vers 22 dat de Heer van de ene stad naar het andere dorp reist. En zijn reis richt naar Jeruzalem. Het is de laatste periode dat de Heer hier op aarde verblijft. Hij maakt zich op om richting Jeruzalem te gaan en daar te lijden en te sterven, als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En op die laatste reis door deze wereld gebeuren er verschillende belangrijke dingen die ook door Lucas zijn opgeschreven. In hoofdstuk 19 bijvoorbeeld lezen we over de bekering van Zacchaeus. We lezen over de bekering van Bartimeus, de blinde bedelaar aan de weg. En zo gaat de Heer stap voor stap richting Jeruzalem. En onderweg onderwijst hij de mensen, onder andere over het koninkrijk Gods. We kunnen dat lezen in het hoofdstuk vers 20, waarbij zal ik het koninkrijk Gods vergelijken. En in het gedeelte wat u is voorgelezen, daar zien we dat de Heer het heeft over het aanzitten in het koninkrijk Gods, vers 29. En hij wijst ook op degenen die dat koninkrijk zullen zoeken, maar te laat zullen zoeken, vers 28. De koninkrijk Gods, en er zullen mensen zijn die dat wel hebben gehoord, maar het te laat naar op zoek zijn gegaan om dat koninkrijk te zoeken. En dan als de Heer zo op reis gaat van dorp naar dorp, van stad naar stad, Jericho, Capernaum enzovoort, Capernaum Galilea, Jericho in Judea, dan ontmoet hij een zeker mens en die man die vraagt aan de Heer: zijn er ook weinigen die zalig worden? Op zichzelf misschien wel een begrijpelijke vraag. Want de Heer preekt, hij was nou 3 jaar bezig. En het blijkt dat in plaats dat er steeds meer mensen bijkomen, er alleen maar mensen afvallen. In de synagoge van Capernaum wandelden velen niet meer met hem. Terwijl de Heer de grote dingen spreekt en belangrijke wonderen doet, zijn er een heleboel mensen die langzamerhand ook denken, zou dat wel in orde zijn met die rabbi in Nazareth? Want zo zag men de Heer als een belangrijke rabbi, een leraar uit Nazareth. Nee, men zag hem nog niet als de Messias. Dat vond men een beetje te aanmatigend eigenlijk. De Messias immers zou bevrijden en verlossen en weet ik wat allemaal meer. Ze hadden zo een idee over de Messias. En zo komt deze man bij de Heer en die zegt, zijn er ook weinigen die zalig worden? Zullen er veel mensen in de hemel komen? Zou u mij dat eens willen vertellen? En dan denkt die man natuurlijk aan getallen. Zijn het er 1000 of 100.000? En dan zijn het hier bij die schaar en wie nou precies en dat soort dingen. Zulke vragen die komen we natuurlijk een heleboel tegen. Bijvoorbeeld, wanneer is de dag van de wederkomst? Daar heb je ook mensen die zijn er druk mee bezig. En je hebt weer andere mensen die denken maar voortdurend na over hoe is het nou toch mogelijk dat de zonde kon ontstaan in de goede hemel. En weer andere mensen die houden zich maar bezig met wie er nu precies is uitverkoren. En zo kunnen we allemaal van die vragen stellen die op zichzelf misschien wel boeiend zijn, maar uiteindelijk als het erom gaat ons niet dicht te brengen bij God. Als we die man zo eens even bekijken, dan is het natuurlijk een man zo op het eerste gezicht die weinig van de genade kent. En dan gaat de Heer die man, die met dwaze vragen komt, een antwoord geven, een onderwijs geven. En het onderwijs dat luidt, strijd om in te gaan door de enge poort. In de eerste plaats moeten we eens even goed naar dat woordje strijd kijken. Kijk, er staan honderden mensen om de Heer heen. En dan zijn er wel eens mensen en die zeggen, strijd gij om in te gaan. Dat is natuurlijk waar, dat heel persoonlijk is, maar dat staat hier niet. De Heer heeft niet alleen tegen die ene man, hij heeft het tegen die hele schare die er staat. En het eerste wat dus opvalt bij dat woord strijd, dat is dat het een hele algemene boodschap is. Die voor al de hoorders geldt. Dus toen zei de Heer dat voor al door, dus voor de discipelen. Maar ook voor die onbekeerde man. En ook voor al die andere mensen die zo ieder hun eigen gedachten, nou, zelfs voor de schriftgeleerden en de fariseeën. Strijd. Dan komt de Heer vanmorgen ook bij u met een woord. Net als toen bij die man zegt de Heer vandaag tegen u, of u nou bekeerd bent of onbekeerd, of u nou hier zit met een nieuw hart of met een onbekeerd hart, of u nou wel of geen interesse hebt, strijd. Moet u goed onthouden hoor, dat de Heer dat hier op 22 april 's morgens tegen u persoonlijk heeft gezegd, want hij wandelt ons onder zijn woord en hij gebruikt daar de stembanden van een dienaar. En die wordt geroepen om nauwkeurig die woorden van de heiland weer te laten klinken. Dus het is net alsof de Heer Jezus even bij u komt. In al uw misschien belangrijke en onbelangrijke vragen. En de Heer tegen u persoonlijk zegt, strijd. Niet alleen tegen die man, maar ook tegen u. En ook tegen mij. Zullen we dat niet vergeten, dat het evangelie ook vanmorgen tot ons allen komt. En de Heer ons onderwijs geeft, wat nodig is. Strijd. De tweede plaats, een algemene aansporing. Tweede plaats, het is ook een hele ernstige aansporing in die zin, dat als we wat verder lezen, dan zijn er een heleboel mensen die gaan te laat strijden. Namelijk als de deur der genade dicht zit. Kijk maar in het vervolg van dit gedeelte, de Heer zegt het ook, er zijn mensen in vers 24 aan die zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Want dan heeft de Heer van het huis de deur al dicht gedaan. Dus dat zou natuurlijk ook kunnen. Elk mens komt een keer voor die strijd te staan. Maar er zijn een heleboel, zegt de Heer, hier heeft het ook over velen. Die zullen daar te laat achterkomen. En die zullen daar te laat mee beginnen. Namelijk als ze hun ogen opslaan in de verlorenheid. Dat maakt het wel heel ernstig wat de Heer hier zegt. De Heer zegt niet tegen die man, nou zou u eens over een jaar of 10 daarmee kunnen beginnen. Ik dacht, daar kom je wel veel tegen. Dat we, ja, staat in de Bijbel strijd, maar goed, genade dat moet de Heer geven en bovendien, je kunt toch jezelf ook niet bekeren en bovendien, ik ben nog jong of ik heb de tijd nog wel, dus laat ik wat rustig aan doen. Nou, de Heer laat u die ruimte hier echt niet in dit gedeelte. Nee, Die strijd u moet vandaag beginnen. Vanmorgen beginnen. Dus dat moet u niet uitstellen. Daar moet u niet heel lang mee wachten. Daar moet u ook niet allerhande redeneringen op loslaten. Het staat in de Bijbel. Het is onderwijs van Christus en het komt vanmorgen tot u. En tot jou. Strijd. En doe dat niet over een week en doe dat niet over een jaar, maar begin het vanmorgen aan. Spreek het desnoods af met jezelf en met de Heer dat u vandaag zult beginnen en niet zult ophouden. Dus dat zou kunnen dat we het te laat doen. Dan bent u in ieder geval vanmorgen gewaarschuwd. Dan heeft u nog even gehoord wat de Heer Jezus 2000 jaar geleden tegen die man, die onbekeerde man, zei. Niet te laat doen hoor. Ja, maar het is zo moeilijk. Ik zou zeggen, die moeilijkheden, die worden opgelost in Gods woord. Zoek dan de antwoorden in Gods woord. En als u het niet kunt, doe het dan maar ondanks dat u het niet kunt. Maar wel strijden. Nou, nog iets. Nog eens naar dat woord kijken. Het is dus een algemene, het is ook een beetje ernstige waarschuwing nu, hè, heden. En dan staat er nog iets. Strijd, er staat een DT aan het eind van dat woord. Dat is een bevel dat de Heer hier geeft. Kijk, je kunt woorden op allerlei manieren weergeven. Je kunt dus strijden zeggen. Of u zou mogen strijden. Maar dat staat er allemaal niet. Er staat strijd. Met DT. Het is dus een bevel. We noemen dat in het Latijn een imperatief. Een bevel. Dus de Heer zegt tegen die onbekeerde man, ik beveel u dat, ik draag u dat met klem op. Dat zegt hij ook vanmorgen tegen ons allemaal. De Heer zegt niet, wees nou maar stil en blijf maar op je bank zitten. En ga vanmiddag weer rustig koffie drinken en praat er nog eens samen wat over. En ga daarna weer over tot de orde van de dag. En dan gaat het mis. Dit is strijd. Dat is nodig, wil de Heer zeggen. Want er komt er geen één in dat koninkrijk der hemelen zonder strijd. Dat moet dus gaan klemmen. Dat moet dus gaan wegen in ons leven. Voor het eerst, maar ook opnieuw. Klemt het al in uw leven. Toen u vanmorgen wakker werd, strijd. Klemt het al in jouw leven? Gisteren toen je hoorde van die heerlijke genade dat er een levende zaligmaker is voor dode zondaren. Of ben u net als die hond die in het water komt en hij komt eruit en u schudt zich een keer en het valt allemaal mee van hem af. Er komt heel veel voor hoor. Dat we die waarheden van Gods woord wel weten, maar ze vervolgens als waardeloze dingen naast ons neerleggen. En we de aardse dingen veel belangrijker vinden. Dan zegt de Heer hier vanmorgen, strijd. Misschien kunt u dat dus onthouden. Als u vanavond op uw knieën ligt. Als u morgenochtend wakker wordt. Strijd in het gebed doet naarstigheid, betekent dat. Dan gaan we nog eens naar dat woord kijken. Het is dus een algemeen woord. Het is een heel ernstig woord nu, hè? Niet volgende week en niet vanmiddag nu. Anders kan het te laat zijn. Het is ook een heel klemmend woord en dan staat er ook nog strijd. Ja, strijd, wat is dat eigenlijk? Nou ja, wij hebben dus, je kunt vechten, een oorlog bijvoorbeeld, noemen we ook een strijd. En dan ben je dus met elkaar aan het vechten. Dat kom je in de wereld tegen, in de wereld van de oorlog en zo. Dan kom je ook in de samenleving tegen en dan kom je ook in de kerk tegen. Mensen die met elkaar aan het vechten zijn. Bedoelt de Heer dat? Nou, de oorspronkelijke taal die geeft ook een woord en dan blijkt dat het Grieks dat dat helemaal niet wordt bedoeld. Nee, er wordt eigenlijk worstel bedoeld, hè. Paulus zegt tegen Timotheus, strijd, de goede strijd des geloofs. Er wordt eigenlijk een woord gebruikt uit de sportwereld van die dagen. Hè? Span je in. Dat wordt bedoeld. Inspannen. Dat we ons inspannen om onze knieën te buigen. Dat als we 's morgens wakker worden, we niet zeggen van, jongen, wat ben ik nou toch moe, en dat we bidden vergeten en overslaan. Maar dat we dan eerst eens beginnen met God te erkennen dat hij ons bewaart. De strijd. Ja, maar ik kan helemaal niet bidden. Nou, dan zegt, vraag u dat maar aan de Heer, wil u het me leren. En dan niet zomaar een beetje koel en koud zo van, ik heb in de kerk gehoord en ik dacht zo bij mezelf laten. Nee, worstelen. Heer, alsjeblieft, wil u het me leren. Dat we dat ook doen in het lezen van de Bijbel. Je hebt nieuwe Bijbels en je hebt mooie Bijbels. Weet u wat een nieuwe Bijbel is? Dat is niet net gedrukt en amper gebruikt. Het is een hele lelijke Bijbel ook. Een hele mooie Bijbel is een Bijbel die de sporen van intensief gebruik draagt. Die Bijbel dan ook gebruiken, want God heeft hem niet voor niks hier neergelegd in deze wereld. U hebt niet voor niks een Bijbel in uw huis. U hebt een Bijbel om te gebruiken, om te lezen, dag in, dag uit. Het is een kerkdienst. Dat we dan biddend opgaan en zeggen, Heer, mag dat gezegend worden in ons leven, strijd. Keer op keer wordt in de Bijbel de weg van de middelen gewezen. Dat we die middelen van de genade ook gebruiken. Want God, zeggen de oude Puritijnen, werkt in de weg van 's mensen plicht. Ja, maar ik ken wel iemand die leefde in de wereld en die is er toen uitgetrokken met een heleboel bijzondere dingen, met een onweersbui en met een donderslag. En nou, dat kan natuurlijk, want God is niet aan middelen gebonden. Maar dat is niet Gods gewone weg. Wij moeten van de uitzonderingen geen regels gaan maken. De gewone weg is de weg van het woord. Dat is de weg van dat onderzoeken van dat woord. En daar bindt God ons aan. Daarom liet hij ons dopen. Daarom is er een kerk op aarde. En daarom hebben we Bijbels gekregen, dat we de Heer zoeken in de weg van de middelen. En rekent erop dat in dat zoeken er een heleboel tegenkomt. De duivel bijvoorbeeld. Die zegt, nou, moet je dat nou wel doen? We leven toch in de 21ste eeuw. En al die dingen die in de Bijbel staan, dat is toch niet meer van onze tijd. En dan ga je de wereld tegen. Strijd. Kost inspanning. Om de Heer te zoeken, de Heer te dienen, dat gaat niet vanzelf. Dat dacht die man ook die vraag stelde. Die dacht, nou laten we er eens een poosje over praten. Weinig of veel en hoeveel dan precies. En hoeveel mensen. Die man is een beetje met de statistiek van de hemel bezig. Nou, daar heeft hij niks mee te maken. Dat zorgt de Heilige Geest voor. Hoeft hij zich niet over te verdiepen. Laat hij zich maar bekommeren om zichzelf. En die man was met allerlei verkeerde vragen bezig. Zondige vragen eigenlijk. Nou, zo kan de zonde ook heel erg in de weg staan. De wereld, de zonde. En tenslotte, ja, we hebben ook nog een boos hart. Dat is de Heer de regen. Strijd. Vandaag beginnen, hè. Strijd. Op je knieën. Naarstigheid. Dat de Heer het woord wil zegen. Doet naarstigheid en arbeid. Jongen, als je het niet vergeten. 22 april, belijdenis gaan, strijd. Paulus zegt ook tegen Timotheus, strijd, de goede strijd, des geloofs, aan het einde van zijn leven. Die groot apostel Paulus. Ik heb de goede strijd gestreden. 2 Timotheus 4. Dan gaan we eens naar het volgende in deze tekst. Strijd om in te gaan. Dan verder lezen in het hoofdstuk, wat bedoelt de Heer daar dan mee met ingaan? Nou, de Heer roept een beeld, een huis. We kunnen ook denken aan Matteüs 25, waar het gaat over de wijze en de dwaze maagden. En dat is een bruiloftzaal. En dan komt er een tijdstip dat de deur van die bruiloftzaal dichtgaat. En dan staan de mensen buiten te kloppen. Hij bedoelt dus dat Koninkrijk Gods. Daar gaat het om. Het Koninkrijk Gods, dat heeft de Heer Jezus gepreekt tijdens de omwandeling op aarde in de bergreden bijvoorbeeld. Hij heeft de burgers van dat rijk genoemd. Hij heeft de wetten van dat rijk genoemd. Hij heeft de koning van dat rijk genoemd. Dat is hij zelf. En dat is dus het doel. Strijd om in te gaan dus. Strijden niet zomaar in het wilde weg. Of zomaar doelloos of zo. Nee, met een bepaald doel. We kunnen ons natuurlijk voor allerlei dingen inspannen. Je kunt je inspannen om veel kennis te vergaderen. Bijvoorbeeld op een bepaald vakgebied. Dat je de boeken over leest. Je kunt je inspannen om een groot vermogen te verzamelen. Soms zijn het verkeerde dingen. Soms zijn het ook nog wat deels goede dingen. Je kunt je ook heel erg inspannen om bijvoorbeeld een goed gezinsleven op te bouwen. En dat mag, dat is helemaal geoorloofd. Daar mogen we zelfs wel heel veel energie in steken. Het allervoornaamste wat de Heer zegt, dat is ingaan in dat Koninkrijk Gods. Dat moet nummer 1 staan, zegt de Heer. Nou, dat is al een heel belangrijk moment even om bij stil te staan. Wat stond vanmorgen toen u wakker werd nummer 1? Bij jullie nummer 1. Bij mij nummer 1. Was dat nou dat rijk van God waardoor Christus Jezus in deze wereld is gekomen waarvan hij nog zoveel heeft gezegd? Of waren er nog andere dingen? Soms sta je voor de klerenkast en dan merk je dat de kleren belangrijker zijn dan de dingen van het Koninkrijk Gods. Soms loop je door je huis en dan valt er wat en dan merk je dat dat belangrijker is dan het Koninkrijk Gods. Dat zijn wij toch aardsgezinde mensen. Hè? En dan zegt de Heer, strijd om in te gaan. Wat is dat rijk dan? Mag ik er een paar dingen van zeggen? Dat Koninkrijk Gods, waar de Heer Jezus hier ook over spreekt. Hè? Van oosten en westen zou zullen aankomen en zullen aanzitten. Dat Koninkrijk Gods. De Heer heeft dat in Matteüs 22 niet vergeleken bij een begrafenis. Maar bij een bruiloft. En in Matteüs 25 doet hij dat opnieuw. En wat is een bruiloft? Een bruiloft, dat is een plek van vreugde en blijdschap. Dat is een heerlijk koninkrijk hoor. De beelden die de Heer in de Bijbel gebruikt, die moeten ons allemaal wel verwonderd doen staan. Strijd om in te gaan in dat heerlijke rijk van Gods genade. Het rijk dat is uitgedacht door God de Vader in zijn eeuwig welbehaag. Dat rijk dat wordt tot stand gebracht door Christus en door zijn arbeid. De burgers van dat rijk worden bijeen vergaderd door de Heilige Geest. Dat rijk dat wordt gevormd door de drie enige God. En dan maakt de duivel ons allemaal allerlei lelijke dingen wijs over dat rijk. Maar het is een leugenaar, daar moeten we niet naar luisteren. Luister naar de zaligmaker. Het is een heerlijk rijk van goddelijke ontferming. Dat heeft de Bijbel daar veel over gezegd. Wij hebben het verzonderd en verknoeid. Wij zijn met de rug naar God toe gaan staan. En God openbaart dan vanaf Genesis 3 vers 5 het heerlijke rijk. De koning van dat rijk. Jong en oud. Ik heb nog nooit een pelgrim op deze wereld. Die heeft gezegd, oh wat valt dat rijk toch tegen. Dat valt niet tegen. Maar één niet tegen, want dat zijn we zelf. Er is maar één die liegt en dat is de duivel. En er is maar één ding wat voorbij gaat, dat is deze wereld. De wereld gaat voorbij, maar dit rijk blijft. En de burgers van dit rijk die zijn eeuwig gelukkig. Hun zonden worden door Jezus bloed gewassen. Hun leven wordt door Jezus geest vernieuwd. En hun toekomst ligt vast. In zijn onwankelbare trouw.
dat rijk, dat overwint de wereld. Er komen alleen maar pelgrims bij. En er gaat er nooit één vanaf. De Heer Jezus heeft gezegd, uit degene die gij mij gegeven hebt, is niemand verloren gegaan. Wat zouden we dat rijk toch moeten zoeken? Het is heerlijk om een burger te zijn van dat koninkrijk Gods. Zalig, zegt de Heer, die honger en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. En zo mogen we ook vanmorgen nog de heerlijkheid van dat rijk u prediken. En in de tweede plaats, dat is ook alweer zo belangrijk, de waarachtigheid van dat rijk. Ja, dat heb je natuurlijk ook. Kijk, de aardse dingen kunnen wij zien. Hè? Je kunt een boom bekijken, je kunt een huis bekijken. Dat zijn allemaal zichtbare en zienlijke dingen. Het rijk van God. Dat is een geestelijk rijk. Bestaat dat rijk wel eens? Is het er eigenlijk wel? Nou, u kunt die vraag zomaar bij uzelf voelen opkomen, is niet. En je hoort het om je heen en je hoort het op je werk en van je collega's. Die Bijbel en dat rijk. Ik heb er nog nooit wat van gezien. En trouwens, in deze wereld met zoveel oorlog en zoveel ruzie, bestaat er eigenlijk wel zo'n rijk? Nou, dat rijk dat bestaat echt hoor. Bunyan, die tekent ons christen die op reis gaat. En gelijk aan het begin, dan heeft christen twee mensen bij zich, halstarrig en plooibaar. En dan vertelt christen van waar ze naartoe gaan, naar de berg Sion, naar dat rijk Gods. En halstarrig zegt, daar geloof ik helemaal niet in. Laat mij maar in die stad des verderfs wonen, dat kan ik zien. Maar die vreemde stad waar jij naartoe bent, nee hoor, daar wil ik niet naartoe. En die plooibaar, die vindt het aanvankelijk wel mooi, totdat de moeite komen en dan gaat hij ook terug. Maar het rijk dat bestaat echt. Laten we dat nooit vergeten, het rijk dat is er. Het is een waarachtig rijk. De koning kwam naar de aarde. Hij hing aan het kruis, hij stond weer op en hij zit in de hemel. En hij vergadert zijn gemeente tot het eeuwige leven. De Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. We kunnen aan van alles twijfelen, maar daarover hoeven we niet te twijfelen. Strijd om in te gaan. Een heerlijk rijk. Een waarachtig rijk. En een... Ja, er zijn ook burgers in dat rijk. De prediking van het evangelie heeft God ingesteld op dat zondaren van dit rijk horen. En zondaren naar dit rijk gaan zoeken. Ben u al op zoek? Ben u al op zoek naar het rijk? Voor het eerst, maar ook elke keer opnieuw, dat je op de weg naar het rijk blijft. Hier op aarde begint God het rijk al te bouwen in het hart van mens. Dat noemen we Gods heerschappij, het koninkrijk Gods. En straks komt dat rijk in zijn volle glorie openbaar. Dan zult u zien Abraham en de profeten en al de heiligen. Er komt zelfs een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Ach gemeente, er is eigenlijk maar één volk met toekomst. En dat zijn die zoekers naar het rijk. En alle andere mensen hebben eigenlijk geen toekomst. Zoek toch de Heere en leef. En of je nou jong sterft of oud sterft, of je nou oud wordt of jong wordt, als je een burger bent van dat rijk, dan is het einde goed. Het einde van die man zal vrede zijn. Strijd om in te gaan. En dan voegt hij er nog iets aan toe. Door de enge poort. Er staat in de kanttekening 19, namelijk die tot het leven leidt. En verwijst dan naar Matthäus 7, vers 13 en 14.
Twee keer komen we in het onderwijs van de Heer Jezus die enge poort tegen. Eng, dat betekent nauw. De nauwe poort. En achter die nauwe poort ligt ook de smalle weg. En dat is de manier waarop iemand burger wordt van dat rijk. Dus de Heer zegt eerst, hij spoort eerst aan om dat rijk te zoeken. In de tweede plaats geeft hij aan wat het doel is van dat zoeken en strijden. En in de derde plaats geeft hij aan hoe je dan een burger wordt van dat rijk, namelijk door de enge poort. Ja. Ik heb net al gezegd, de Heer verwijt een aantal mensen, die man die de Heer de vraag stelt, dat hij niet zoekt en dat hij niet strijdt. De Heer wijst ook op anderen die te laat zullen strijden, namelijk na hun leven. Dat ze er tot hun verbijstering achterkomen dat deze Bijbel waar is en dan beginnen te zoeken. Maar dat is te laat. En nu komt de Heer in het leven en genade bij mensen de strijd om in te gaan. Door de enge poorten. Wat bedoelt de Heer daarmee? Nou, er zijn kennelijk allerlei gedachten over dat ingaan in het Koninkrijk Gods. De Heer heeft het in Matthäus 7 over een brede poort en een brede weg en een smalle poort en een smalle weg. Ja, we kunnen ook daar nou zo even over nadenken. We zijn allemaal een beetje godsdienstig. We kennen in ieder geval een paar dingen van de Bijbel. En dan zet God ons eigenlijk vanmorgen voor een keuze. Je hebt een brede weg en een brede poort. Je hebt een smalle poort en een smalle weg. En dan mag u kiezen voor die brede weg. Dat is een hele makkelijke weg. Een hele makkelijke poort. Kun je zo doorheen. Kan alles van jezelf, kan erin mee. Je godsdienst kan mee. Je zonde kan mee. De duivel gaat mee. En alles kan erop. Kan ook door de poort heen. Je kunt daar zelfs nog wel in zekere zin wat rust ontvangen op die brede weg. Het einde van die weg is niet goed. Het einde van die weg, dat is weningen, knessende tanden. Daartegenover een enge poort. En waarom is die poort nou eng? Nou, die poort is niet eng vanwege de uitverkiezing. Denk dat nou niet. Want dan gaan we de oorzaak van ons ongeloof weer leggen in God. En daar ligt het natuurlijk nooit. Trouwens, wij weten niet eens wie God heeft uitverkoren. Zegt de Heer Jezus ook tegen die man. Man, daar hoef je je helemaal niet druk om te maken. Maak je maar om iets anders druk. Strijd om in te gaan door de enge poort. Je hoeft je niet te veel te bekommeren om hoeveel het er nou precies zijn enzovoort. Die poort is dus niet nauw vanwege de uitverkiezing. Waarom dan wel? Waarom gebruikt de Heer nu dat beeld van die enge poort? Nou, dat doet de Heer omdat die poort en omdat die weg naar het leven niet aansluit bij uw denken en bij mijn denken. Niet aansluit bij wat ik nou zo graag wil en wat ik nou zo graag denk en wat God denkt. En dat wij nu aan Gods kant moeten komen, hè. En dan betekent die enge poort, en daarom gebruikt hij ook bewust dat beeld, een klein poortje, een klein deurtje naast de grote poort. Ja, dat is een poort waar je alleen doorheen komt als je bukt. Dat begrijp je toch allemaal, begrijp je toch allemaal wel, hè? Bukken. Dan moet je bukken. En bukken betekent naar beneden. We lopen allemaal erg graag omhoog. We ontvangen allemaal graag pluimen. Dat we van die fijne en beste mensen zijn. En in het Koninkrijk van Gods gaat het nou precies anders. Je kunt de stal alleen maar binnen. Je kunt die poort alleen maar door als je bukt. En wat bedoelen we daarmee? Dat is de weg van de verootmoediging. Dat is de weg dat we zeggen, Heer, wat is toch een wonder. Als ik door die poort kom, dat kan ik niet goed begrijpen. Die enge poort is de poort van het wonder, zult u dat onthouden. vooraan die poorten staat, komt. En aan de andere kant van die poorten staat. Niet desgene die wil, nog desgene die loopt. Maar des ontfermende Gods. Dus dat leven der genade, het ingaan in het koninkrijk, is een bukkend leven. Dat is één. Tweede plaats. Nou, als een mens nou wandelt op de aarde, ook in natuurlijk zin, maar ook in geestelijke zin, dan is die natuurlijk bepakt en bezakt. We hebben een heleboel bij ons. De een heeft zijn intelligentie bij zich, de ander heeft zijn goederen bij zich, een ander heeft weer wat anders bij zich. En dan kom je bij die enge poort. Weet u wat de deurwachter doet? Doe die pakken maar af. Want het kan er allemaal niet doorheen. Die enge poort, dat is een poort, daar ga je niet met een heleboel bepakking doorheen. Daar ga je als naakte zondaar doorheen. Zullen we dat ook onthouden? Dat de Heer in het ontdekkende werk ons alles afpakt. Dat we daar als een schamel mens doorheen gaan. En hoe minder spullen we bij ons hebben. En hoe minder van u en van mij in geestelijke zin overblijft. Des te sneller zijn we door de poort heen. Dat is het geheim van deze poort. Zolang we nog een heleboel spullen hebben. Dan, die deur staat erop, maar we komen die poort niet doorheen. Dat is het tweede van die, het is het wonder van die poort. De ontlediging bij die poort. Want echt, het is wat dat betreft weer een nauwelijks zalig woord. En tenslotte die deur in de poort. Ja. Als je verder leest, komt er een moment dat die deur dicht gaat. En dat is bij ons sterven. Het is dat de Heer Jezus wederkomt ten oor. Dan zit de deur voor eeuwig dicht. Maar nou staat die deur open. In die poort daar zit een deur. En die deur die is door ons dichtgedaan. Christus heeft hem geopend. Hij heeft prediken een geopende deur. Een geopende poort. Een geopende toegang. We konden naar die poort open gaan, die enge poort. Dat kan alleen door Jezus bloed. Hij heeft die poort geopend. Hij zegt, ik ben de deur. En die door mij ingaat en uitgaat, die zal wijde vinden. Het diepste geheim van deze poorten. De alleen maar is vanwege Jezus Christus te zalig maken. Is dat een heerlijk beeld, hè? De Heer Jezus als de toegang, als de inhoud en als de koning van het Rijk Gods. Hij is nou alles en in allen. Echt. Die pelgrims die worden alleen maar zalig. Om Jezus wil, nergens anders. En tenslotte nog één gedachte. Achter die enge poort, dat zegt de Heer in Matthäus 7, vers 13 en 14, ligt ook een smalle weg. Ja. Het is met het koninkrijk God zo, dat richt God al op hier op deze aarde, in het hart. Maar het is nog niet volkomen. Achter die poort ligt een weg. En het is een weg van strijd. Het is een weg van aanhouden. Dat is de weg die de Heer gaat met zijn kinderen. Dat is een weg waarin het gaat om de eer van God en om de glorie van zijn naam. Strijd om in te gaan door de enge poort. Jonge vrienden, dat zegt de Heer vanmorgen tegen jullie ook. Gemeenteleed zegt de Heer ook tegen u allemaal. Bekeerd of onbekeerd. Dat zegt de Heer ook tegen de dominee. En dat stempelt het leven van de ware pelgrims in deze wereld. Dan leg ik mijn oor tenslotte nog te luisteren bij zo'n grote pelgrim. Die tenslotte aangekomen is en dan met een eeuwenjuicht volgens stroom.
Dan luister ik in Timotheus 2 vers 4. Dat deze grote apostel Paulus zegt. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd. De kroon der rechtvaardigheid. Welke de rechtvaardige rechter mij geven zal en niet alleen mij. Maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Strijd om in te gaan door de enge poort. Amen. Wij gaan samen zingen en dat doen we op Psalm 22, het 14e vers. Psalm 22, het 14e vers. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond en wat er verder volgt. Onze jonge vrienden en vriendinnen die openbare belijdenis geloofs afleggen, verzoeken te gaan staan. We stellen altijd bij het doen van belijdenis vier vragen. Ik zal die vragen oplezen. Ik zal ze ook even toelichten wat daar bedoeld wordt met die vragen. En dan daarna zal ik jullie vragen om dit met je ja-woord te bevestigen. De eerste vraag. Verklaart gij dat gij de leer van onze kerk, welke gij geleerd, gehoord en beleden hebt, voor de ware en zaligmakende leer overeenkomende met de schriften? Dus de eerste vraag is of je er innerlijk diep van overtuigd bent dat wat God ons in de Bijbel bekend maakt de enige weg is tot de zaligheid. Dat we daarin de enige en de ware zaligmakende leer vinden. Dat is het enige middel om gered te worden. Het wordt ons in de Bijbel door God verteld. En dan vertelt God ons eigenlijk in de Bijbel drie dingen. In de eerste plaats dat er drie stukken nodig zijn. Ellende, verlossing en dankbaarheid.
In de tweede plaats dat er twee wegen zijn. Een brede en een smalle weg. En in de derde plaats, en dat is het voornaamste, dat er maar één naam is tot zaligheid. Petrus zegt het in Handelingen 4 vers 12. En de zaligheid is in geen ander. En er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven door de welke wij moeten zalig worden. Verklaart en gelooft gij dat. In de tweede plaats, belooft gij dat gij door de genade Gods in de belijdenis van deze zaligmakende leer standvastig zult blijven en in haar zult leven en sterven. Dus we hebben die leer geleerd. We horen daarover preken. Maar dat we daarin ook standvastig zullen blijven. Dat wat we nu met ons ja-woord uitspreken, ook morgen en ook volgend jaar en ook over 10 jaar en ook over 15 jaar, steeds opnieuw onze belijdenis is. Dat we niet iets anders gaan geloven. Wel dat die belijdenis zich verdiept. En wel dat we door het onderwijs in de Bijbel en in de kerk steeds dieper die belijdenis leren begrijpen of verstaan. Maar niet dat we andere dingen gaan belijden. En dat we in ons gezin, in onze omgeving, in de ontmoeting met anderen, blijkt dat wij ook hier ja tegen hebben gezegd. Want er zijn miljoenen mensen in ons land die nooit meer van God horen en niet eens weten wat Goede Vrijdag of Pasen is. En dat we in de ontmoeting met anderen voor die zaligmakende leer zullen belijden. Hoe? Soms heel eenvoudig. Soms in de kantine op je werk of op school. Maak even stilte om te bidden voor mijn eten. Te bidden. Ja, om te bidden. Soms ook door een gesprek. Soms ook door een hele persoonlijke ontmoeting. Maar dat de wereld weet dat er mensen zijn in dit land. Jongeren ook. Die begeren ook vandaag en in de toekomst naar Gods woord te leven. Dat is het tweede. De derde plaats, belooft gij dat gij overeenkomstig deze heilige leer uw leven altijd godvruchtig, eerbaar, onberispelijk zult inrichten en dat gij uw belijdenis met goede werken zult versieren, onderstrepen. We doen belijdenis van de leer. We zijn in die belijdenis standvastig, volhardend. En in de tweede plaats ook het leven. Hoe moeten wij leven? Wat is goed en wat is kwaad? Wat mag wel en wat mag niet? Nu zijn er natuurlijk dingen waarover we van mening wat kunnen verschillen. Bijvoorbeeld de kleur van onze kleren. De een houdt van wat gedekte kleren, de ander houdt van wat andere kleur. Dat is verschillend. Daar moeten we altijd voorzichtig zijn. Dat is ook heel wezenlijke dingen. Wat staat nummer 1 in ons leven? Wat mag nou wel en wat mag nou niet, bijvoorbeeld in het huwelijk en rond het huwelijk? Wat mag nou niet en wat mag nou wel met geld? Je mag niet stelen, dat staat gewoon in de 10 geboden. En dat wij oprecht en hartelijk voornemen om daarna te leven. Ook als dat soms moeilijk is. Ook als onze omgeving daar misschien heel anders over denkt. Dat moet ook weer heel concreet gestalte krijgen. Hoe dan? Och, misschien kom je in de toekomst wel eens ergens te werken. En dan mag je bijvoorbeeld 's maandags ochtends in het buitenland op een congres zijn. En dan zegt je baas, ga jij daar eens maar naartoe. Ik heb alvast een vliegtuig geregeld zondagmiddag en dan kun je dan bij de maandagochtend op tijd. Dan zeg je niet, dank u wel, dat doe ik wel. Nee, dan zeg je, mag ik ook zaterdag weg? Want op zondag is de dag des Heren. En er staat in het 4e gebod, gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Dat als we naar de kerk gaan, het gisteren ook nog genoemd, dat we erom denken dat de engelen aanwezig zijn. En dat die er prijs op stellen dat er een bepaalde orde, een bepaald gedrag is in de kerk. Bijvoorbeeld rond kleding. Maar dat niet alleen, dat we ook die geboden Gods in de praktijk brengen. Jonge mensen, dat vraagt God van jullie. Je hebt het beleden. Strijd de goede strijd des geloofs. En tenslotte, de vierde vraag. Belooft gij dat u aan de vermaning, terechtwijzing en kerkelijke tucht wilt onderwerpen en onderworpen zult zijn, indien wat God verhoede, het mocht gebeuren dat gij uw leer of leven kwam te misgaan? Kijk, een mens kan struikelen. Dat kan ook een christen gebeuren. We lezen in de Bijbel verschillende voorbeelden van struikelende kinderen Gods. Noach die dronken is in tent lag. Abraham die tegen Sarah zei, zeg maar dat je mijn zuster bent in Egypte. En zo is er een hele lange rij van struikelende mensen. Ook kinderen Gods. Dan hebben wij vermaning nodig. We hebben terechtwijzing nodig. Kerkelijke tucht. Die tucht die begint niet bij de kerkenraad. Die tucht die begint gewoon in de gemeente. De onderlinge vermaning. Dat als iemand langzamerhand zondagsmiddags niet meer in de kerk zit. Zondagsochtends nog wel, smiddags niet. Dat dan de mensen om hem heen hem er dus op aanspreken. Waar ben je dan, joh? Heb je er geen zin meer aan en waarom niet? Je hebt toch belijdenis gedaan? En dat we ons dan aan die vermaning en terechtwijzing onderwerpen. En onderworpen zullen zijn. Dat als we zien dat iemand bijvoorbeeld door de media op een totaal verkeerd spoor komt. Dat we er dus op aanspreken. En als het ons overkomt, dat kan ook, hè, dat we aangesproken wensen te worden. En dat we ons aan die vermaningen, terechtwijzingen onderworpen en onderworpen zullen zijn. Jonge vrienden, er bestaat helemaal geen volmaakte kerk, ook geen volmaakt kerkverband. Je doet belijdenis hier in het midden van de Griffmiddengemeente in Amersfoort. Het is mijn wens dat je daarin ook mag volharden. Volmaakte kerken zijn er niet. God liet je doop. Hier mag je vanmiddag staan, vanmorgen. En de Heer geeft het ook voor de toekomende, dat een stempel mag zetten in jullie leven. Dat zijn de vier vragen. En nu ga ik je vragen om daar met ja op te antwoorden. Noem eerst je naam en daarna mag je antwoorden. Jan Willem Juda Baan. Willemina Veldman. Helena Bakker. Dina Wilhelmina Brand van Heiningen. Jannetje Louise van de Kraats. Willem van Essen. Catharina Johanna Hopman. Judith Alette Henrike Hendrikse. Johanna Hendrika Lensink. Pieter Josias de Potter. Antoni Marinus de Potter. Andries Willem Stark. Luister naar de schrift. Maar wat zegt de schrift? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden, de Heer Jezus, en in uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Gemeente, ik verzoek u om deze jonge mensen staande toe te zingen, Psalm 87, het vierde vers. God zal ze zelf bevestigen en schragen. Psalm 87, het vierde vers. Geliefde vrienden en vriendinnen, jonge mensen, zojuist hebben jullie belijdenis des geloofs gedaan. Die belijdenis betekent dat je een toegang hebt gekregen, een kerkelijk recht op het heilig avondmaal. Op zichzelf is dat wel groot, maar je weet ook dat is niet voldoende. We hebben daarnaast ook een goddelijk recht nodig. En wij zien alleen maar de buitenkant, God ziet de binnenkant. En ik hoop van harte dat de Heer dat woord in jullie leven wil zegenen. En dat je niet alleen maar een uitwendig, maar ook een inwendig lid mag zijn van die gemeente die zal zalig worden. Het seizoen van de belijdeniscategorisatie, dat ligt achter ons. We hebben samen stilgestaan bij de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome. We hebben stilgestaan bij de korte lessen over kort begrip en kort begrip. En we hebben ook samen verschillende praktische vragen overdacht. Ik hoop dat de Heer dat wil zegen. En in die zegen gaat het vooral om jullie hart. We leven in een wereld waarin er velen niet meer geven om God, ook in ons land. Geven de Heer dat niet alleen het hoofd, maar ook het hart wordt geraakt door zijn genade. En dat we zo op die manier als jongeren van de gemeente mogen zien dat God ook uit jullie zijn kerk wil bouwen. Moeders in hun gezinnen. Vaders in de gemeente en in de ambten. Die moeten ook uit jullie komen. De ambten, ouderling, diaken, predikanten. En dat de Heer zo onder ons zijn vuur en haardsteden wil houden. En dat zijn heerlijk rijk ook onder ons zal mogen komen. Ik dank jullie ook voor de toekomst. Ik geef ook veel begeerte om in die wegen van de Heer te wandelen. Kom altijd trouw op naar Gods huis. Buig je knieën en vraag of de Heer zijn woord in je ziel wil zegenen. Het geheim van de genade wordt vertolkt in Psalm 116. God heb ik lief. Van die getrouwe Heer wordt mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Van harte God zegen toegewenst. En de Heer sterk jullie ook in de toekomst. Je mag gaan zitten. Gemeente. In de eerste plaats natuurlijk als gemeente in het algemeen. Maar ook de ouders van de jonge mensen die hier zojuist belijdenis hebben gedaan. De grootouders, de familieleden. Het is elke keer weer een blij moment als we zien dat jonge mensen zich met hun ja-woord uitspreken in de gemeente. Ik zei net al, we worden niet lid van de kerk door belijdenis, we zijn lid van de kerk door de doop. En we hebben van God een plek gekregen. En het is erg als wij denken dat we andere wegen moeten bewandelen. De Heere geven ons dat we het wonder mogen leren kennen, en ook voor onze kinderen, dat Hij nu naar O1 wilde omzien. Laat dan deze jonge mensen een plek krijgen in uw gebeden. De gebeden ook voor de kerk, ook voor de ambten, ook voor de toekomst, dat er ook dienaren gevonden mogen worden om dat goede woord van God te preken. En dat we zo als gemeente iets mogen beoefenen van de gemeenschap der heiligen. God heeft zijn woord gegeven. God liet onze kinderen dopen. Maar er is ook gebed nodig, opdat onze kinderen bij die waarheid van Gods woord mogen blijven. En de waarheid van Gods woord, dat is, ik heb het net gezegd, de drie stukken, de twee wegen en de ene naam, waardoor welke wij moeten zalig worden. Heer, geven zo verwondering dat onze kinderen in zitten. En geven ook gebed dat onze kinderen andere wegen gaan. En dan geven we ondersteuning en kracht in alle moeite van het leven. De Heer zal in dit moeilijk leven zijn erf en gunstvolk nooit begeven. En tenslotte, gemeente, jonge mensen, ouderen, dat rijk van God, dat is een heerlijk rijk. Dat is een uitnemende koning. Ik kan u die dienst van mijn zender alleen maar van harte aanbevelen. Pas geleden nog overdag. God is goed. Zelfs in de meest moeilijke omstandigheden. De duivel die liegt en bedriegt en verwoest. En God wandelt zondaren na. dat heerlijke rijk wat hij opricht in het hart en wat hij eenmaal zeker zal voltooien. Het is echt de moeite waard om die God te zoeken. En wie die God heeft gezocht en gevonden, die kan niet anders dan met alle andere heiligen belijden. Dat is enkel genade, rijk van genade, een vrije gunst die eeuwig God bewoog. Zoek dan de Heere en leef. Amen. Slotzang, gemeente 79, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort en wat er verder volgt. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.